Hey luisteraar, hoe ga jij om met stress en focus? Op 20 juni organiseren wij een event over mentale fitheid. Vergroot je werkplezier en leer je focus te behouden in een wereld vol afleidingen. Laat je inspireren door sprekers als Thijs Launsbach en Mark Tichelaar. Volg leerzame workshops en omring je met meer dan 400 gelijkgestemden. Aanmelden kan via positieveimpact.nu. We zien je graag op 20 juni. Tot dan!
We hebben het in deze podcast vaak over het probleem of een probleem, hè, onder het dak van de klimaatopwarming. In deze podcast gaan we het vooral hebben over inspiratie, een stukje hoopvolheid. En wij gaan je meenemen in deze aflevering in een reisje naar de ruimte.
Welkom bij de Duurzame Podcast. Deze podcast is voor iedereen die geïnteresseerd is in duurzaamheid. Elke week nodigen wij experts uit over diverse onderwerpen. Van het verduurzamen van organisaties tot aan wat jij kan doen om duurzamer te leven. Ons doel is om jou te inspireren en om samen met ons in actie te komen. Dit zijn je gastheren, Nick en Thijs.
En net als vorige week zit Julia weer naast mij.
Hallo.
Super tof dat je deze week weer bent aangeschoven. En je hoorde het net al in mijn stem bij de intro. Ik kan mijn enthousiasme bijna niet onderdrukken. Want het is echt een heel leuk onderwerp, Janine, waar we het met jou over gaan hebben. Maar mag ik eerst een weetje met je delen, Janine?
Ja, zeker.
En dan
ja.
Weet de luisteraar straks van hoe we die belofte van ruimtevaart waar gaan maken in deze aflevering. Maar over ruimtevaart gesproken. Hoe duurzaam is dat? Dat valt vies tegen. Want het lanceren van een raket is even vervuilend als 100 auto's in een jaar. En dat is dan nog niet eens een raket met allemaal dingen aan boord voor ruimtestations. Dan hebben we het nu over een commerciële raket, die van Elon Musk. Die is in 2021 de lucht ingegaan. En dat ding dat verbrandt zo'n 100.000 liter brandstof. Nou, en als je een beetje weet wat de CO2-impact is van 1 liter brandstof, dan weet je dat het dus ongeveer 336.000 kilo, oftewel 336 ton CO2 met zich meebrengt. En vast in je seatbelts, die 100.000 liter brandstof wordt er voor het grootste gedeelte in 233 seconden doorheen gejast.
Om los te komen, hè?
Ja.
Ja.
En dan zit zo'n raket al in de atmosfeer. Dat is dus bizar.
Ja.
Vanaf hier naar de wc is bijna nog een langere reis dan vanaf hier naar de ruimte.
Ja, bizar, hè?
En het is ook nog eens extra schadelijk, want omdat het zo hoog... Want een raket gaat naar hoeveel kilometer hoogte? Naar 500 nog wat. Moet ik even spieken waar dat stond. Nou, ik weet niet meer waar dat stond in het artikel, maar naar iets van 500 kilometer hoogte. En omdat het zo hoog is en daar de uitstoot plaatsvindt, is het nog extra schadelijk. Maar het is wel heel waardevol, denk ik, om af en toe vanaf de ruimte de aarde te kunnen zien als het gaat om inspiratie en educatie.
Ja, nee, dat klopt zeker. En dat is inderdaad een heel mooi bruggetje eigenlijk naar wat wij doen. We hebben een educatieprogramma gemaakt voor kinderen wat geïnspireerd is op de blik vanuit de ruimte op de aarde. En daar hebben wij ook een raket voor gebouwd. Maar die gaat niet naar de ruimte, maar die rijdt naar scholen toe. Dus daar hebben ze te maken met een heel ander soort footprint dan wat er op dit moment gaande is in de ruimtevaartbusiness. Maar het is vooral die blik vanuit de ruimte, die levensveranderend is voor astronauten. En dat heeft ons geïnspireerd tot dit educatieprogramma.
Ja, te gek. Ik ga je nu wat uitgebreider aankondigen en daarna de vraag stellen van de gast van vorige week, want die sluit hier naadloos bij aan. Jij bent Janine Gijzen, de directeur van Spacebus. Dat klinkt heel belangrijk, is ook heel belangrijk, want het is een waanzinnig tof project. Nou, je noemde het zelf al, jullie hebben een fantastische raket ontwikkeld waar je in kan zitten en dan met een VR-bril een echte ruimteervaring kan beleven. Met name als doelgroep scholieren, basisscholen, maar ook voor bedrijven is dit heel interessant. En er zit een heuse TEDx-spreker tegenover ons, want jij hebt een TEDx-talk gedaan.
Ja,
en jullie missie is om 100 miljoen minds te changen. In het Nederlands zeg je 100 miljoen mensen te inspireren.
Te inspireren, ander perspectief te geven op die prachtige, maar ook kwetsbare planeet waar we op
wonen. En kinderen, hè, gaat het vooral?
Ja, vooral kinderen. Daar zijn we in ieder geval begonnen. Maar we merken ook steeds vaker dat er interesse is vanuit het bedrijfsleven. Omdat volgens mij in deze wereld meer mensen op zoek zijn naar inspiratie en ander perspectief.
Maar niet voordat we een eerste interessante gewetensvraag aan jou gaan stellen. waarom gewetensvraag, denk je? Nou, ik noemde net in mijn intro, en het is trouwens 585 kilometer hoogte. Ik heb het even opgezocht waar ruimtevaart zich bevindt, zeg maar. Gewetensvraag, want de vraag die Marnix aan jou wil stellen is: zou jij zelf een keer de ruimte in willen?
Ja, dat is een hele mooie gewetensvraag. Het bijzondere wel is om te vertellen, ik kom zelf helemaal niet uit de ruimtevaart. Ik ben een aardekind, of tenminste, ik noem mezelf ook wel Earthling. Ik ben helemaal gefascineerd ooit geraakt door kapitein Cousteau. Ik kom zelf vanuit de kustprovincie. Dus de oceanen zijn eigenlijk mijn grootste hobby, passie. Plek waar ik heel graag ben. Alleen ja, vanuit de ruimte kun je die pracht van die aarde eigenlijk heel erg goed zien. Veel beter dan vanaf land. Dus zou ik zelf naar de ruimte willen? Nou, zo langzamerhand ben ik er wel heel erg door gefascineerd geraakt. Maar het zou niet mijn eerste plek zijn. Nee.
Morgen kan je de ruimte in. Op de een of andere manier, je bent helemaal getraind, mentaal, fysiek. En morgen staat een ruimtevaart voor jou klaar. Wel eventjes 100.000 liter brandstof. Maar zou je doen?
Ja, ik weet het niet. Wel en niet.
Ik voel een soort van ja, maar die je niet aan jezelf kan verkopen.
Ja, dat is het eigenlijk. Want de impact daarvan is natuurlijk gigantisch als je dat doet in je eentje. Ik denk dat ik al heel, in ieder geval in onze raket al heel veel mooie beelden heb gezien. Want dat zijn ook echte levens, echte beelden. Het is ook echt wat je ziet vanuit de ruimte. Dat zou wel echt waste of van alles zijn. Als ik dan in mijn eentje die kant op zou gaan, dan zou ik eigenlijk liever iemand anders willen sturen die daar dat misschien nog nooit heeft meegemaakt en van daaruit getriggerd raakt om allerlei dingen te doen. Maar voor mij zou het denk ik een beetje waste zijn. Dus daar zit mijn aarzeling. Dat ik denk van ja, ik weet niet of ik dat nou.
En tegelijkertijd denk je, maar het zou wel kicken zijn.
Ja, er zijn natuurlijk echt gewoon nog maar een paar honderd mensen daar geweest. En dat is natuurlijk, dat klinkt natuurlijk toch wel heel aantrekkelijk. En dat je denkt, ja, vrek. Maar het is ook wel waste.
Richard Branson heeft net 600 kaartjes verkocht voor 2,5 ton per stuk.
Ja.
Voor een tripje. Ja.
Ja, die komt dan maar net in de ruimte. Hè? Want het is net dat stukje, dus een bepaalde hoogte waarmee je dan in de ruimte bent. Dat kan ook. Alleen dat wat Richard Branson doet, wat dan natuurlijk jammer aan is, zegt van ja, wat voor olievlek krijg je daar nou precies mee met 600 mensen op 7 miljard? Ja, doe de rekensom.
Ja.
En dan denk ik echt van ja, door de manier waarop wij het doen, om het juist naar honderden miljoenen, hopelijk tientallen miljoenen kinderen te brengen. En misschien ook wel volwassenen. Dat zet wat meer zoden aan de dijk.
En misschien is dit het moment om daar van alles over te vertellen. Want Julia zei net terecht, het gaat vooral voor kinderen. De luisteraar heeft nu een paar dingen gehoord. Neem eventjes de luisteraar mee van A tot Z. Spacebus. Wat is het precies?
Wat is het precies? Nou, Spacebus is een educatieprogramma geïnspireerd op dat prachtige beeld wat astronauten hebben, of die ervaring die astronauten hebben vanuit de ruimte. Dus dat heet het overview effect. En als je dus aan een astronaut vraagt wat levensveranderend is geweest, dan heeft dat grappig genoeg niks met de ruimte te maken, maar alles met dat moment dat ze daarboven zijn. Die koepel die gaat open en ze kijken naar beneden en ze zien daar die prachtige planeet liggen. Harvard heeft allerlei onderzoeken naar gedaan van wat doet dat nou met astronauten. En dan blijken er twee emoties te zijn. Eén is heel positief, die wordt ook wel de awe genoemd. Waarbij je dus vanuit een awe-ervaring met hernieuwd respect, verwondering, ook een beschermend gevoel naar die aarde kijkt. En je dan pas realiseert hoe geweldig dat ding in elkaar zit, maar ook hoe klein en hoe kwetsbaar die is. Nou, de tweede ervaring is heel negatief. Je realiseert je daar pas hoe oneindig dat heelal is. Je kunt er echt niet leven. Er is geen zuurstof, is helemaal niks. En als je dan terugkijkt naar die aarde, klein en wel, realiseer je eigenlijk dat we er maar één hebben. En wordt die ook heel bijzonder veel meer van jou. Want hier op aarde is natuurlijk alles overweldigend en daar is die klein. Nou, dat maakt dat je dat nieuwe perspectief hebt. En dat is heel belangrijk. Maar het tweede wat heel belangrijk is, al die astronauten gaan er iets mee doen. En dan in de volle breedte. Het is echt niet dat ze allemaal klimaatactivist worden. Sommigen nemen het mee in educatie als anderen heeft gedaan. Maar er zijn bijvoorbeeld ook astronauten die veel meer aan de architectonische kant zitten. En die dus door dat nieuwe perspectief bijvoorbeeld heel anders kijken naar stedenbouw. Of als je naar afval kijkt, dat je dan opeens toch anders gaat kijken naar afval. Misschien moet dat wel een grondstof zijn. Nou, en het is deze ervaring die ons heeft doen besluiten om te zeggen van nou ja, kijken naar de problematieken in de wereld waar we de antwoorden niet hebben. Dan zou een ander perspectief wel heel erg waardevol kunnen zijn. Nou, dat is wat we proberen met het overview effect. Door deze ervaring aan mensen te geven. Maar dat tegelijkertijd wel op wereldwijde schaal te doen. En dat is wat de Spacebus eigenlijk doet.
Ja, bescheidenheid siert de mens. Want dan zou je ook kunnen zeggen, dan doen we dat met een YouTube-filmpje. Maar het is wel iets meer geworden dan een YouTube-filmpje.
Nee, dat klopt. Dat is waar. Nee, dus wat we uiteindelijk hebben gemaakt is een 6 weken durend educatieprogramma. Waarmee we langs scholen reizen. Educatieprogramma ingericht op STEM, dus technologie natuurlijk, duurzaamheid en de planeet waar scholen aan mee kunnen doen. En een belangrijk onderdeel van het educatieprogramma is het bezoek van de levensechte raket. Bij hun op het schoolplein en die raket die zit helemaal vol met de laatste, nieuwste virtual reality technologie, 4D-effecten. Zoals André ook altijd zegt, weet je, cognitief kun je het wel weten, maar je moet het ervaren. Nou, en dat is wat we daar met die kinderen doen. Dus we lanceren ze naar de ruimte en laten ze uiteraard weer veilig terugkeren.
Ja. En het ziet er gaaf uit, hè, Julia, dat ding. We hebben net even op de website gekeken.
Het ziet er heel gaaf uit. Ja, maar ook als jij nu alleen alweer vertelt wat die astronauten ervaren. Ja, ik krijg dan al kippenvel. Dus het is ook een concept, zeg maar, wat volgens mij gewoon heel goed aansluit. Als je dat eenmaal gezien hebt, dan kan je nooit meer op dezelfde manier naar de planeet kijken.
Nee, dat klopt. En dat zie je dus ook wel terug bij kinderen. Wat daarbij wel heel belangrijk is, het is echt een educatieprogramma van 6 weken. Want het is geen attractie. Het is niet, we staan niet in Six Flags of weet ik het wat. Je hebt natuurlijk langer met elkaar nodig om die ervaring echt helemaal op te bouwen. Maar ook te zorgen dat kinderen uiteindelijk wat met die ervaring gaan doen. Dat zit ook in dat educatieprogramma. Want dan heb je dat nieuwe perspectief, dan wil je iets. Dan moet je ze ook echt wel helpen. Dus dat is ook wat we doen, zodat ze zich uiteindelijk ook echt die ambassadeur voelen, maar daar zich ook naar kunnen gedragen. Dus ook de tools hebben, maar ook de kennis hebben, bijvoorbeeld op het gebied van technologie, zodat ze ook echt een verschil kunnen maken en zich met elkaar die ambassadeur voelen. Want dat laatste is wel heel belangrijk.
Maar dan wordt het ook heel interessant om voor volwassenen en om in het bedrijfsleven in te zetten. Hè? Want wij zien bij de duurzame adviseurs heel vaak dat bedrijven wel willen, of dat er een kleine groep of één persoon is die helemaal begeesterd is door de een of de andere ervaring. Zegt, nu gaan we alles anders doen. En een jaar later neemt hij afscheid en wordt duurzaamheidsadviseur. En het bedrijf blijft eigenlijk zoals het is. Juist omdat het zo moeilijk is om echt zo'n nieuw handelingsperspectief en gedragswijziging door te voeren.
Ja. Nee, dat ook dat klinkt herkenbaar. Nu is het wel zo, we zijn bedacht ooit. We hebben onszelf in eerste instantie ontwikkeld voor kinderen. 9 tot 12-jarigen, dat is echt de doelgroep waar je dat zaadje moet planten. En dat is natuurlijk ook de generatie van morgen. Dus daar is het oorspronkelijk voor bedoeld. Maar worden steeds vaker benaderd door het bedrijfsleven vanwege deze behoefte. Want je ziet gewoon dat mensen behoefte hebben aan inspiratie. Ja, een ander perspectief, daar begint het mee. Vandaar ook dat we daar ook steeds actiever zijn. Eigenlijk heel blij verrast door de volwassenen die ook op zoek zijn naar een hele bijzondere ervaring om zichzelf aan te zetten om wat anders te gaan doen.
Ja, want al was het een attractie en wij willen het graag het liefst nog uitgebreider, maar in elk geval als attractie inzetten op een van onze events. Ja. Maar al was het alleen een attractie, had ik het al heel vet gevonden. Maar het is extra tof dat het een 6 weken lesprogramma is. Ja. Voor groep 6, 7, 8 denk ik.
Ja, het is
beetje.
Voor groep 6, 7, 8. Nou hebben we wel mega wachtlijsten hier in Nederland. Dus het is nu alleen groep 7. En de reden waarom we deze groep hebben gekozen is dat als je deze groep deze ervaring meegeeft, dan is de kans het grootst eigenlijk dat ze dat de rest van hun leven met zich meenemen. Dus vandaar dat het op deze groep is. En twee, ze beïnvloeden natuurlijk ook wel hun gezin.
En is het een wachtlijst omdat die twee, jullie hebben er twee toch?
Ja, we hebben er twee
omdat
nu.
Ze gewoon continu ergens in het land staan? Ja. Of is die wachtlijst een financieel dingetje? Dat er gewoon niet genoeg sponsoring is?
Het is een combinatie. Dus uiteindelijk hebben we in Nederland 7 raketten nodig om alle kinderen tussen 9 en 12 deze ervaring mee te geven.
Maar dat vind ik helemaal niet zoveel. Dat is haalbaar, toch?
Ja, dat is haalbaar. Dat zou je denken, dat is doable. En we zijn ook hard bezig met de fundraising daarvoor. Dus we hebben er nu 2. We zijn met raket nummer 3 bezig. Maar we zijn wel hard op zoek naar partijen, organisaties die willen helpen.
En wat kost dat per raket?
Ja, dat is wel mooi.
Ja, misschien zijn er wel bedrijven die zeggen, dit is wel een super gaaf alternatieve manier van onze duurzaamheidssponsoring
inzetten. Het is wel mooi ook om te vertellen, die raket die is echt op een schaalbare manier gemaakt. En dat betekent eigenlijk dat nummer 1 was natuurlijk heel duur, maar we hebben hem zo gemaakt dat je tegenwoordig kopieerapparaat aan kunt zetten.
En even voor de duidelijkheid voor mensen die het niet voor zich zien. Jullie hebben dus aan de buitenkant een raket nagebouwd. Waar het echt lijkt alsof je in een raket zit. En de binnenkant binnenkant zit je natuurlijk gewoon in een stoel met een VR-bril op.
Ja. Ja.
Maar ja, het ziet er echt uit als een raket.
Dat is wel goed wat te vertellen. Dus dat ding is echt gebaseerd op echte raket. We hebben hem ontwikkeld samen met André natuurlijk. André Kuipers, hij is een hele grote ambassadeur van onze stichting. Dus hij ziet er echt uit als een levensechte raket. Met aan de achterkant ook van die grote motoren. Er komt ook rook aan als hij eruit op het moment dat hij op het schoolplein staat. Dus hij lijkt echt, en van binnen is hij ook wel cool gemaakt. Een beetje science fiction-achtig. Met bepaald licht en schermen en dat soort dingen. Dus kinderen hebben echt het idee dat ze in een raket komen te zitten. En dat die zomaar op zou kunnen schrijven. Ik krijg ook altijd de vraag, kom ik nog terug?
Oh.
Dus dat is echt super... Ja.
Hoe dat bij kinderen nog de mogelijkheid van dat het echt is... er toch altijd op de achtergrond nog mee.
Je ziet, ze hebben ook vaak elkaars handen vast. Ja. Dus in de raket, dat als ze opstijgen... want je stijgt echt op vanaf het schoolplein. Die stoelen beginnen ook te trillen. Dus je gaat door de Damkring. En je ziet ook kinderen elkaars hand vasthouden. Of de stoel echt zo... Nee, het is echt... Ja,
oh,
ja, het is echt heel leuk.
Ik wil er nu in.
Nee, maar zo'n raket. Dus raket aanschaffen. Ja, we zijn nog op zoek naar sponsors voor raket 3 tot en met 7. En de prijs van een raket is nu nog €500.000. Hopelijk zakt die prijs nog iets.
En is dat inclusief de VR-brillen en de trailer waar die op staat?
Alles erop en eraan. Dus dat is wat die kost. Dus bedrijven kunnen dat natuurlijk zelf doen. Maar misschien zijn er ook wel 2 of 3 bedrijven die met elkaar zeggen van... goh, we zouden dat willen doen. We hebben een ambi-status. Dus dat betekent dat ook nog eens 40% aftrek van de belastingen. Dus hij is eigenlijk nog goedkoper. Dus dat,
Wat nou, hè? Een bedrijf X die wil zo'n raket kopen, maar dan willen ze hem wel ook white labelen. Dus ik zal geen namen noemen, maar dan wordt het wel de Shell V-Power Spacebus.
Ja, dat is inderdaad dan vaak een vraag die we krijgen. Dat wordt dus niet een Shell V-Power Spacebus, in ieder geval niet zo direct. Je hebt natuurlijk met kindereducatie te maken en dat is gewoon aan regels gebonden.
Oh ja.
Wat er natuurlijk onder zit, is een vraag vanuit een bedrijf van... goh, zou ik dit ding ook voor mijn eigen bedrijf... voor promotiedoeleinden of wat dan ook kunnen gebruiken? En natuurlijk kun je hem daar zo voor gebruiken. We doen altijd wel toch wel een kleine check van... goh, hoe gaat het met het bedrijf zelf? En daar is het ene bedrijf leent zich daar makkelijker voor dan de andere. En er zijn echt wel mogelijkheden voor te bedenken.
Ja.
Want ik snap ook wel dat dat een grote wens is. Maar je moet daar goed en slim met elkaar over nadenken. Want ik denk dat je... hele mooie promoties kunt maken. Die heel effectief kunnen zijn. Juist ook richting je klanten. Maar dan moet je denk ik met elkaar wat langer over nadenken. Dan alleen maar afstikkeren bij kinderen. Dat zou zonde zijn. Weet je, dan moeten we wat slimmers op bedenken.
Ja.
Ja.
En nog even over het lesprogramma. Want hier ben ik heel benieuwd naar wat zijn verhalen die je hebt gehoord. Zeg maar, van kindjes die eruit komen. Want je hebt soort van 3 weken... als het ware voorbereiding op de launch. Ja. Mentaal, fysiek, emotioneel. En dan heb je dus in het midden van het programma... ga je de ruimte in en dan heb je 3 weken back to earth. Tot aan een persconferentie die dan die groep 7 kindjes... aan de rest van hun school geven.
Ja.
Nadat ze de ruimte hebben gezien.
Ja.
Wat zijn een aantal van de verhalen... waar die kindjes mee terug op aarde komen?
Ja, nou, een van de mooiste reacties die ik ooit al heb gekregen... is van, daar leef ik nou echt. That's me. En dat je dan de stilte die daarna valt, is krijg je nog steeds kippenvel van
dat
je echt, zit van nou ja, maar en dat is zo daar zit je. Dus dat zijn de uitspraken die kinderen doen in die raket, maar ook wel kinderen zeggen van, nee, niet terug naar beneden, ik wil hier blijven.
Ja.
Dus dat is het. Gosh, dat is ook echt hartstikke mooi om te zien en ook wel wat je ziet. Je hebt eigenlijk 2 groepen kinderen zou je wel kunnen zeggen. De ene groep die is echt all over the place, die ook als ze de ruimte in gelanceerd worden, gaat op een gegeven moment een luik in die raket open zodat je kunt kijken. Nou, die kinderen die rennen gewoon uit hun stoel gewoon de ruimte in, om ze te zeggen, dat is zo mooi. Dus die moet je echt wel terugplaatsen. En er zijn kinderen die raken ook veel meer in zichzelf. Omdat die zo onder de indruk zijn van wat ze zien. Dus het verschilt heel erg van wat die ervaring met ze doet.
Ja, want even jullie pijlers. Hè. Nou, 1 is de quote van Einstein. Even in het Nederlands. We kunnen problemen niet oplossen op het level van denken waarop ze zijn gecreëerd. Hè. Ja. Er is een ander level van denken nodig om die oplossing te bedenken. En het tweede van iets is waar jullie voor staan. Is dat je dus mensen wil... inspireren vanuit inspiratie, niet vanuit angst. Of niet vanuit het wijzend vingertje van gaat slecht en mijn mensen zijn de boosdoender. En natuurlijk ook waar en belangrijk. Maar dit is echt inspiratie, hoopvolheid. En als ik je goed heb begrepen, dan zit er ook niet echt een wijzend vingertje in die ruimtevaart. Kinderen mogen zelf invullen wat hun betekenis is na het zien van de aarde vanuit de ruimte.
Ja, nee, heel mooi punt dit. Nee, wat wij vanaf moment 1 hebben gezegd is van als je eigenlijk kijkt naar de wereld en hoe er gecommuniceerd wordt, dan zie je dat er heel vaak de route van fear bewandeld wordt. Hè? Dus er wordt echt gezegd, maar als je dit niet doet, dan gaat het daar helemaal mis. En onverlet of dat nou waar is of niet, zie je ook gewoon wel dat niet de grote groepen eigenlijk inspireert of in beweging krijgt wat je misschien wel zou willen. En als je dan kijkt naar het overview effect, dat zet eigenlijk iedereen aan, maar juist heel erg vanuit inspiratie en vanuit mooiheid en vanuit schoonheid, omdat dat er emotioneel ook zorgt dat je er beter voor wil zorgen. Dus we hebben vanaf dag 1 gekozen van nee, wij volgen die route. 2, we laten ze de mensen zelf ervaren. Want als je het zelf ervaart, in plaats van dat iemand tegen jou staat te vertellen wat je moet doen, dan voelt dat heel anders. En het is ook belangrijk dat je zelf conclusies trekt. Weet je? En als je mensen en kinderen dit laat zien, zij trekken echt zelf hun conclusies wel. Dus wij presenteren wel onderwerpen, maar het is aan hun wat ze ermee doet. En grappig genoeg is dat je eigenlijk gewoon ziet dat iedereen er wel op aangaat, omdat iedereen wel iets ziet waar die zich mee kan verhouden. En dat werkt beter dan negativiteit. Want daar weten we ook van dat als je de angstroute kiest, dat leidt tot apathie. Dat leidt tot van nou, laat maar, het heeft toch geen zin meer. En wat moet ik nou nog? Leidt tot depressie. En dat is natuurlijk het allerlaatste wat je op dit moment zou willen. Zeker ook voor deze jonge generatie. Want zij leven daar, hè? Over 10, 15 jaar. Wij moeten hun helpen om de tools in handen te hebben. De vertrouwelijkheid ook met technieken, met wetenschap, zodat zij daar ook straks wat mee kunnen. Zij staan daar.
Maar dus als je dan kijkt naar wat Einstein zei over dat je naar een ander level nodig hebt. Ik denk ook altijd in kwaliteiten en competenties. En wat zijn nou zeg maar andere kwaliteiten en competenties die jullie met dit programma aan willen boren? Of?
Ja, het zijn er 3 of 4. Dus 1 wat we proberen te doen is kinderen ook vertrouwder te maken met technologie. Want of je het nou leuk vindt of niet, dat is straks geen optie meer. Onze wereld is nog veel meer vervuld van technologie dan nu. En ook de oplossingen zullen voor een deel ook wel vanuit technologie moeten komen. Dus je moet die kinderen daar vertrouwd mee maken. Nou, en daar is deze manier van lesgeven werkt veel beter dan de klassieke manier. Boekjes met zwart-wit foto's van weet ik het wat. Nou, dat is in ieder geval 1 ding wat je doet. En de tweede is natuurlijk, wordt ook wel 21st century skills genoemd. Creativiteit. Samenwerken met elkaar, luisteren naar elkaar, communiceren met elkaar. Je realiseren dat je het met elkaar moet doen. Het zijn ook belangrijke vaardigheden eigenlijk die je moet hebben voor de toekomst. Dat is wat wij brengen. Natuurlijk met ook kennis over duurzaamheid en over de planeet. Maar van daaruit willen wij eigenlijk alleen maar dat die kinderen aangaan. En dat doen ze ook wel. Van daaruit kiezen ze ook onderwerpen die bij hun aan het hart liggen. En daar gaat het natuurlijk eindelijk om. En de aarde is zo mooi en er zijn zoveel mooie onderwerpen dat er altijd wel een onderwerp bij zit waar je je toe kunt verhouden en waar kinderen mee wegwandelen.
En je zegt ook dat kinderen een grote beïnvloeder zijn van volwassenen.
Ja.
Kun je die toelichten?
Ja, dat is niet het primaire doel. Maar wat er natuurlijk wel gebeurt met die kinderen. Die kinderen nemen ook die lesboekjes mee naar huis. Er wordt veel in het gezin dan ook over gepraat. Dat hebben we ook meegekregen. En ze doen natuurlijk hun persconferentie op het einde van het programma op school, waar ook de ouders voor uitgenodigd worden. En je ziet dat daar ook wat gebeurt. Ook als ze met zo'n raket op een schoolplein staan, komen natuurlijk ook ouders naar ze toe van, nou, wat zijn jullie hier aan het doen? En vanuit die route proberen we eigenlijk toch ook wel van, nou, proberen we, zie je eigenlijk dat ook ouders wel beïnvloed raken door wat ze zien en wat die kinderen doen. En kinderen hebben natuurlijk een grote stem in een gezin. Dus ik vind het helemaal niet erg dat het een bijkomstigheid eigenlijk is van ons programma. Zo werkt het natuurlijk ook wel een beetje. Volwassenen kijken toch wel wat anders naar de wereld vaak dan kinderen.
En als iemand nu luistert en denkt, nou ja, dit moet ik op de school bij mijn kids hebben, of ik werk op een school, moeten ze gewoon achteraan een rij aansluiten?
Ja, ja dat helaas wel. Maar geef je vooral wel op. Want we hopen natuurlijk echt wel raket nummer 3 en 4 gefund te krijgen. Dan gaat de wachtlijst ook weg. Dus geef je vooral op. Dat kan via ons website www.spacebus.earth. Dus wel dat kan zeker.
Misschien om even te vermelden dat het niet de bus BUS is.
Maar nee, Space Buzz, BUZZ. En dan punt Earth is onze website. Dus daar kun je je opgeven. Ja.
En stel dat je als school zelf geld inzamelt.
Ja.
Niet 5 ton voor zo'n heel ding, maar gewoon puur voor zo'n 6 weken traject. Kan je dan zeg maar ervoor zorgen dat het eerder mogelijk is? Voor de ondernemende scholen die nu luisteren?
Dat is... daar moeten we het echt even over in gesprek. En de reden waarom ik daarop aarzel is omdat wij vanuit Spacebus altijd hebben gezegd, we willen echt niet dat financiën een barrière zijn voor kinderen. En de een is, voor de ene school is het wat makkelijker om ergens geld vandaan te halen dan de ander. En voor ons is het juist belangrijk dat dit programma toegankelijk is voor alle scholen. Daar werken we bijvoorbeeld ook weer samen met organisaties als Jeugd Educatiefonds, IMC Weekendschool, die juist die kinderen die in die aandachtswijken wonen, toegang te geven tot dit programma. Werken met donaties. Dus, maar goed, ik vind het ook weer heel charmant als een school het wel weer zelf regelt. Dus ik zou hem open willen laten. Stuur vooral een mail, laat het me weten en dan ga ik kijken. Toegang voor iedereen is echt een heel belangrijk ding.
En je zei dat het een internationaal programma is. Zijn er in het buitenland ook al Space Buzzen?
Nee, we hebben nog niet een Space Buzz voor het buitenland. We zijn wel in het buitenland geweest. We zijn in Amerika geweest. We hebben ruim 80 astronauten mogen ontvangen. Dus die hebben uiteindelijk de raket en de ervaring helemaal goedgekeurd. Dus dat was natuurlijk prachtig om te zien. En voor ons ook wel een belangrijk ding. Hè? Want
heb je dat hele VR-beeld, hebben jullie dat zelf laten maken?
Ja, de VR-beeld hebben wij zelf laten maken, wow. En dat is mede gebaseerd op alle echte beelden van NASA, ESA, maar ook uit de privécollectie van André Kuipers. Dus dat wat je ziet ook in de raket, is ook echt wat je ziet. Dus ook de afstand zeg maar ten opzichte van de aarde als je in het ISS bent. Dus voor die astronauten was het echt zoiets van, I'm back. Bad. Dus dat was een goeie. Maar twee wat eigenlijk nog belangrijker was, we hebben afgelopen zomer een hele tour gedaan in Frankrijk, Duitsland, Italië, België. En Hongarije. Met het internationale programma. Dus we hebben ruim 7000 kinderen met hun leraren mee laten doen aan het hele educatieprogramma. Dus die 6 weken. Ja, en dan zie je gewoon dat in al die verschillende landen kinderen en die leraren echt aangaan. En je komt dan gewoon daar zo binnen op ambassades van de aarde. En het maakt echt niet uit in welk land je zit.
Maar de oplossingen waar ze mee komen en de pledges, dat zou per cultuur heel anders kunnen zijn. Dat lijkt me geweldig om dat ook te verzamelen.
Ja, dus dat verschilt heel, heel grappig voorbeeld. In Italië zijn ze ook gelijk een groentetuin gestart om anders te gaan eten. Weet je, dat is ook wel een mooi typisch voorbeeld. In Hongarije is het veel technischer gedreven. In Frankrijk is het echt een combinatie van techniek, duurzaamheid, maar ook wel een stukje filosofisch. Hè? Want vanuit de ruimte zie je geen grenzen. En dan praat je natuurlijk weer over een heel ander onderwerp. Van hey, hoe werkt dat dan eigenlijk op de wereld met grenzen? En wonen we daar eigenlijk niet met z'n allen? Dus dat soort verschillen zie je wel. Maar het jezelf ambassadeur voelen van deze planeet, dat is eigenlijk voor die kinderen, dat lijkt zo op elkaar. En die zijn dan ook heel nieuwsgierig naar elkaar. Van hoe is het dan gegaan met die klas in Hongarije? Of hoe is het dan gegaan met die klas in Duitsland?
Ja, maar dat lijkt me. Het gaat ook juist om de diversiteit aan ideeën. En dat het juist zo goed is voor de aarde als er zoveel mogelijk verschillende dingen zijn. Dus dat je dat ene concept juist ook kunt gebruiken om die hele diversiteit. Ja. En dat er heel veel verschillende oplossingen denkbaar zijn. En dat er een daar goed in is, dus die gaat dit doen en de ander dat. Ja, dat is echt super gaaf. Ik word echt ontzettend enthousiast.
Ja, maar dat is ook...
Ik geloof dat ik van baan ga
veranderen. Nee, maar het is ook exact wat er...
Bij het Spacebus team.
Maar en dat is ook exact wat er gebeurt. En dus kinderen bedenken hun eigen idee, maar voelen zich ook echt wel samen.
Ja.
Omdat ze dat gewoon met z'n allen zijn. Dus je kijkt ook heel anders naar elkaars idee. Veel meer van, dat is ook leuk wat je hebt bedacht. Er ontstaat een heel ander soort dynamiek.
En jullie hebben allerlei awards gewonnen.
Oh ja. Ja, dat ook. Ja, dan mag je in Nederland natuurlijk helemaal niet zoveel over praten. Dat doen we ook meestal niet. Alleen, we hadden dit op een gegeven moment ontwikkeld. En dan ben je er natuurlijk zelf echt hartstikke blij mee. Dat is altijd met dat wat je zelf maakt. Maar voor ons was het ook wel heel erg belangrijk om een check te doen. Weet je, van, klopt dit nu? Wordt het ook door anderen gewaardeerd? Wordt het ook door experts erkend voor wat het is. Nou, we hebben uiteindelijk ruim 15 awards gewonnen. Internationale awards ook nog. Hè, dus in Europa, maar ook wereldwijd. Allemaal gerelateerd aan impact, innovatie, experience, duurzaamheid. Ja, dat is natuurlijk super fijn. Dat helpt ons ook echt wel om geloofwaardig te zijn. Want je bent toch een start-up. We bestaan nog helemaal niet zo lang. En waar we het meest trots op zijn is die van finalist. Dat was van Fast Company in Amerika. Dat ging over world-changing ideas voor educatie. Wow. En dan gaat het eigenlijk om impact, feasibility. Dus is het echt haalbaar en is het schaalbaar? Nou, wij waren 1 van de 12 finalisten. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, je hebt hem niet gewonnen. Maar ik had echt zoiets van, we stonden in het rijtje met de United Nations en BBC. Ik zat echt zo, nou jongens, vindt het prima. Dus daar waren we ook blij verrast door. En dat is gewoon gaaf om te zien. Want dan denk je echt van, we moeten door. We moeten echt wel kijken hoe we dit naar de wereld kunnen brengen. Maar dat is niet altijd makkelijk, weet je. Dat gaat
want,
niet vanzelf.
Want hoe ga je jullie missie volbrengen om die 100 miljoen minds? Wil je 100 miljoen kindjes bereiken? Of wil je 10 miljoen kindjes bereiken die minimaal 10 mensen inspireren? Hoe ga je je missie volbrengen?
Nee, die 100 miljoen is echt bedoeld als dat we die de ervaring mee willen geven. En natuurlijk, je kunt van alles over dat aantal zeggen. Maar we twee dingen. Hoe zijn we nou op dat aantal gekomen? Dat heeft te maken met de tipping point. 25% van de doelgroep. Nou, dan kom je op 100, 125 miljoen kinderen eigenlijk uit als 1. En 2, voor ons heel belangrijk. Het heeft er vooral voor gezorgd dat we heel radicaal anders zijn gaan denken. Want als je een programma gaat maken in Nederland voor 10.000 kinderen, dan kom je echt niet uit op een 18 meter lange raket met een programma wat wereldwijd aanpasbaar is en ieder curriculum in alle talen. Dan kom je daar gewoon niet op uit. Dus daar heeft het ons enorm mee geholpen. En het bijzondere eigenlijk is dat we steeds meer het idee krijgen van, nou, volgens ons kan het eigenlijk misschien wel. Want waarom zou je dit niet naar landen over de hele wereld kunnen brengen? Weet je, ik ben in 6, 7 landen nu geweest. Als ik zie wat voor impact het heeft en hoe enorm het omarmd wordt door de leraren, door kinderen, door partijen die er zijn, zeggen van, joh, dit is belangrijk en dit is nu nodig. Dat ik dan ook echt denk van, ja, maar waarom eigenlijk niet? En natuurlijk, je hebt wat andere formules nodig. Dus je hebt natuurlijk de mobiele raket. Maar je kunt ook nog denken aan een 100% virtuele variant. Die formules zijn we ook aan het ontwikkelen. Maar ik denk echt dat we aan die 100 miljoen kunnen komen. Uiteraard moeten we daar wel het geld en de funding voor ophalen. Maar als ik zie naar de impact en het effect, moet je dit echt wel willen. Eigenlijk, vind ik.
Eigenlijk zouden de Richard Bransons en Elon Musks van deze wereld natuurlijk dat zo uit de pocket kunnen schudden om een paard te bouwen.
Ja.
En er is een goede link met wat ze zelf, waar ze warm van lopen. Dus,
Ja, dat klopt. Dus die hebben we ook wel op het vizier. Aan de andere kant, we zijn wel een ruimtevaartavontuur. Maar we zijn er vooral voor de aarde. En dat is natuurlijk ook wel de zoektocht. Dus we gebruiken de magie van ruimtevaart. Ook omdat we weten dat het in de top 3 van kinderen staat. Hè. Die willen vlogger worden of voetballer of astronaut. Maar uiteindelijk gaat het om het ontdekken van de aarde. Dus ja, ik zou het te gek vinden als Elon of Richard iets zouden doen. Maar misschien moet je juist ook wel de McKinsey Scotts van deze wereld hebben. De ex van Jeff Bezos. Die zegt van, nou wacht even, mijn man die doet ruimtevaart. Maar ik breng het naar alle kinderen in de wereld. Hè. Want we zijn er juist niet voor de miljonairs. Maar ja, dat zou te gek zijn als we zo'n soort partij zouden kunnen vinden. Ja.
En stel dat mensen nu luisteren en denken, nou ja, wij willen ook de Space Bus op ons event. Ja. Kunnen we ook bedragen noemen of zeggen we gewoon, neem contact op met jou?
Ja, nee, zeker. Ik zou vooral contact met mij opnemen. Want we hebben een programma speciaal voor bedrijven. Daarmee zeggen we eigenlijk, je kunt scholen in jouw regio adopteren. Daar hoort een bepaald bedrag voor bij. En voor dat bedrag komen we ook bij jou op je bedrijfsevenement te staan. Al dan niet met een presentatie eromheen. Dus daarmee heb je eigenlijk een combinatie van dingen. Maar dat is iets wat bedrijven sowieso kunnen doen.
Staat heel mooi in je MVO-verslag.
Ja, toch?
Ja, toch? Ja, nee, absoluut. Ja.
Ik denk dat elk bedrijf waar jij over de vloer komt, Julia, die krijgt voortaan een pitch over Spacebus.
Ik ga hem meenemen als ze zeggen, ja, hoe moeten we dat dan vormgeven? Dan zeg ik, nou, ik weet er nog wel een.
En heb je inderdaad meteen je doing good beleid. Want je hebt voor je eigen teambewustwording. En
community involvement. Dus dat je met scholen in de buurt bezig gaat. Dus die tikt 5 bokjes minimaal.
Op naar die 7 space buzzes. En op naar onze vaste rubriek. Ja, jij zit me aan te kijken van, Thijs, dit heb je niet aangekondigd. Nee, we hebben nu een vaste rubriek. Je ziet hier een douche aan het lopen.
Oh ja.
In de tijd waarin een passagiersvliegtuig van Elon Musk naar de atmosfeer kan, loopt deze af. Namelijk in 3 minuten en 40 seconden. En ik zit even te kijken naar het artikel. Dat is volgens mij echt precies ook nog. Dit is 233 seconden. Nee, dat is 3 minuten 40. Ja, dat klopt. Ja. Nou, dus in de tijd waarin je in de ruimte kan zijn, loopt deze af. En mag jij 5 vragen beantwoorden. En deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door de duurzame adviseurs. Dus ja, Julia die gaat straks vertrekken en die gaat ontzettend aan de slag bij Spacebus. Nou, dan zoeken wij weer nieuwe Julia's. Dus check dan even duurzaamadviseurs.nl als jij duurzame consultant wil worden. Of als jij met je bedrijf nog verder wilt verduurzamen. Ben je er klaar voor?
En wat moet ik dan nu doen? 5 vragen beantwoorden.
Julia gaat zij instellen. Oh, en jij hoeft alleen maar 5 vragen te beantwoorden binnen deze standloper. Ja. Let's go.
En eigenlijk denk ik dat ze allemaal de revue al zijn gepasseerd. Maar we gaan het toch even doen. Ja. 1. Hoe maken jullie duurzaamheid leuk?
Ja, door kinderen dus vooral te inspireren. En ze te laten zien hoe het de aarde eruit ziet. Hoe prachtig, krachtig, maar ook hoe kwetsbaar die is.
En door gewoon een coole ride, volgens mij.
Coole ride. Toch? Nou ja, en ook wel hele gave opdrachten in het programma. Weet je, dus je leert onder andere een raket bouwen, maar je leert ook prachtige prototypes maken. Dus het zijn ook echt allemaal wel opdrachten waar die kinderen gewoon aan op gaan.
Gaan ze ook in een ruimtepakje erin?
Nee, niet. Nee, sommige wel, een deel wel, maar het grootste gedeelte niet. Het heeft meer met logistiek te maken, maar ze komen vaak verkleed naar school.
Oh ja.
Dus ze hebben zelf wel kleren aan.
Astronauten.
Ja, joh. Dus we hebben heel vaak ook kinderen die niet kunnen slapen. Zo die avond ervoor. Dus die komen stuiterend bij die raket.
Ach, geweldig. Ja, dus hoe ziet de wereld er dan uit als jullie die 100 miljoen kinderen hebben geïnspireerd?
Ja, dan hopen we echt wel dat daar een tipping point gecreëerd is. En dat die kinderen, doordat ze weten dat ze met elkaar zijn, ook echt het gevoel hebben dat ze het verschil kunnen maken. En dat ze wars van wat anderen en alles ook probeert, de drive voelen, maar ook wel de inspiratie en de zekerheid voelen that they are gonna fix it.
Dat is ook nog gaaf om daar een community van te maken. Ja,
maar dat is ook echt de bedoeling.
Die dat programma hebben gevolgd, hè, die zich aan kunnen sluiten. En die kunnen dan door al die landen heen ook contact met elkaar hebben.
Ja, hebben we ook al gedaan. In Duitsland heb je het als uitwisselingsprogramma gebruikt. In Nederlands-Duitse grensstreek.
Ja. Ja, superleuk. Wat is jullie grootste uitdaging hierbij?
Nou, op dit moment is echt funding de grootste uitdaging. Dus wat we eigenlijk zien is dat het aan de vraagkant, als je het zo mag formuleren, echt supergoed gaat. Weet je, leraren, kinderen, geen enkel probleem. Urgent, relevant, belangrijk. Maar ik toch wel best wel vaak nog bij potentiële donateurs of bedrijven zit. En die achterover gaan hangen en zeggen van, is dit wel zo urgent? Moet je niet iets anders? Dat vind ik wel.
Maar je hebt nog 5 spacebusses nodig.
Ja.
Dus voor 2,5 miljoen kun jij ervoor zorgen dat gewoon elk kind in Nederland, ergens tussen groep 6 en 8, deze experience van 6 weken plus de ruimte in gaat ervaren.
Ja, dat met de raket hebben we natuurlijk een stukje operationele kosten ook nog. Want je moet er natuurlijk ook wel naar die scholen toe rijden.
Ja, oké.
Maar goed, weet je, als wij nog...
Als je de bus hebt, dan krijg je dat ook wel geregeld.
Ja, dan krijg je dat ook geregeld.
Dus we zijn 2,5 miljoen verwijderd van dat dit in ons landje van 17 miljoen mensen standaard onderdeel is van het basisschoolonderwijs.
Ja. Okay. Moet te doen zijn, zou je denken.
Precies, ik denk precies.
Ja. Ja. Oké, nou dat is de grootste uitdaging. Kan de luisteraar jullie daarbij helpen?
Dat zou fantastisch zijn. Want we kunnen echt wel hulp gebruiken. We zijn een heel jonge start-up eigenlijk nog. Dus we zijn eigenlijk, nu we weten dat alles het doet, proof of concept allemaal hebben. Enorm op zoek naar partijen die dit interessant zouden vinden, relevant zouden vinden. En het is voor ons best wel een zoektocht. Dus mocht je iets of iemand weten, let us know. Heel graag. Fijn.
Ja. En wat voor concrete tip heb je dan voor de luisteraar?
Wat voor concrete tip heb ik dan? Nou, ja, we zijn op zoek naar bedrijven, organisaties, maar ook stichtingen kunnen natuurlijk ook zijn, ook wel subsidies. Die zouden matchen met dat wat wij aan het doen zijn. Waardoor wij daar contact mee op zouden kunnen nemen om te kijken of ze ons inderdaad willen ondersteunen. En wat wij er ook wel voor in de plek kunnen doen. Hè? Want het gaat natuurlijk altijd twee kanten op. Dat doen we ook graag.
Nou ja, en ik denk inderdaad een concrete tip kan zijn. Heb jij kinderen in die leeftijd en lijkt het je super cool als er zo'n ding bij school langs komt rijden? Ga ook met je werkgever en alle andere ouders van kinderen. En want werkgevers zijn heel vaak geneigd om goede doelen te steunen die worden aangebracht door hun medewerkers.
Oh ja, dat is ook nog een goeie. Ja, nee, dit lijkt me ook een goede tip.
Ja. Nou, en ik had geen tips te blijven. En je was netjes binnen de zandloper, want je, nou, hij loopt nu af en je hebt je vragen beantwoord. Maar stel, als je de luisteraar nog een tip mag geven, niet in het kader van hoe ze jullie kunnen helpen, maar gewoon vanuit wat jij nu weet en ervaren hebt met die ruimte, VR ruimte experience. Ja. Heb je gewoon buiten jullie project om nog een tip voor de luisteraar?
Ja, dat denk ik wel. Of in ieder geval een inzicht waar ik zelf al op ben gekomen is... Kijk, het is voor heel veel mensen ongelooflijk moeilijk van waar moet ik nou beginnen? En wat moet ik nou gaan doen? En welk van de crisis moet ik nou kiezen? Nou, twee dingen eigenlijk. Eén, er zijn genoeg crisis. Zoeken één die bij je past. Dat is denk ik een hele belangrijke.
Mooi.
En twee, wat nou als we allemaal gewoon 10% van onze tijd in ons werk, 10% niet meer, mag ook 5% zijn, toch eens gaan besteden aan kijken hoe we dingen net iets anders kunnen doen. Omdat je op een andere manier naar een onderwerp bent gaan kijken. Dus blijf de rest van die 90% gewoon je baan doen. Maar die 10% begint daar nou eens mee. En kijk nou eens of je daar niet in kleine stapjes, of het nou op het gebied van klimaat is, of op gelijkheid, of weet ik wat, bedenkende onderwerp. Er zijn er genoeg. En van daaruit dus start. En stel, we zouden dat met z'n allen doen. Hoe ver zouden we dan niet komen? En dan heb je ook tijd om wat te experimenteren. Want het is ook best wel zoeken. Van wat wil ik nou eigenlijk? Wat zou ik nou eens anders willen doen? Nou, een zoektocht.
Kies een crisis die bij jou past.
Ja. En dan... Kies er één waar je warm van wordt.
Ja, dat is heel belangrijk. Dan heb je oneindig motivatie.
Ja. En start klein. Ja. Weet je, gewoon die 10%.
Ja.
Begin daar.
Over crisis die bij past gesproken. De grootste reden om deze podcast via YouTube te bekijken. Want normaal gesproken zeg ik altijd, moet je niet doen. Lekker luisteren tijdens het fietsen, sporten, wandelen of autorijden. Elektrische autorijden dan hopelijk. Maar wat een leuke reden is om deze podcast op YouTube te bekijken, is dat je dan naast het hoofd van de gast zie je welke favoriete SDG hij of zij heeft uitgekozen. In jouw geval is dat SDG nummer 4, kwaliteitsonderwijs.
Ja. Ja, onderwijs is toch wel een ongelooflijke belangrijke motor voor mensen. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met emancipatie van kinderen en jongeren in deze wereld. Nou, en als je kijkt naar de kracht van VR-educatie, zeker als je nadenkt dat je uiteindelijk met VR-educatie dat zelfs ook op plekken zou kunnen brengen in landen waar gebrek is aan scholen, gebrek is aan leraren, maar waar je bij wijze van spreken met behulp van een Google Cardboard en interactieve VR toch kinderen dingen zou kunnen laten leren, dan is het een prachtig idee als je daarover nadenkt. Nou, vanuit de Spacebus zijn we met behulp van de Universiteit van Tilburg ook op dat gebied stap aan het zetten. En ik zou het echt te gek vinden als we vanuit daar ook een bijdrage hieraan kunnen leveren. En ook ja, kinderen over de hele wereld eigenlijk deze sprank van hoop en deze mooie betekenis zouden kunnen brengen. Want als ik een slechte dag heb op kantoor, ga ik altijd naar die kinderen toe. En als ik ze dan ook weer zie, dan denk ik even, gaan het gewoon doen. En vandaar dit.
Volgende week zit op jouw stoel Ralf Zeebrechts. Hij is de founder van Purpose Day. Dat is een event, maar nog veel belangrijker zit daar een visie achter om bedrijven te organiseren om purpose-driven te worden. Ja. Dus een compleet andere blik op ondernemen, op een bedrijf voeren. Dus echt purpose op één. En dan ergens onderaan of als onderdeel daarvan is ook profit, maar dat is niet je hoofddoel. Welke vraag heb jij aan Ralf? Of mogen wij namens jou aan Ralf stellen?
Ik heb twee vragen aan Ralf. Eén, hoe kom ik op jouw event? Want ik ben vorige week zat ik ernaar te kijken, dat ik echt nee, hoezo ben ik er eigenlijk niet? Ik zou er dolgraag op het podium staan. Dat is één, maar twee, belangrijker nog. Ik ben wel heel benieuwd waar hij ziet waar de grootste barrières eigenlijk zitten voor bedrijven om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen. En ergens ben ik dan ook nog wel benieuwd van, misschien kunnen wij daar een rolletje in spelen. Maar ik ben vooral benieuwd naar de grootste barrière.
Ik ga gewoon regelen dat jij op het podium komt. Niet dat ik dat nu kan beloven, maar ik ga een woordje voor je doen. Ik denk dat het wel gaat lukken. Is niet deze Purpose Day dan wel een volgende?
Superleuk.
En ook in het kader van We're on the same mission. Want wij hebben zelf 4 keer per jaar een event vanuit onze eigen stichting. Waarmee je zou kunnen zeggen dat we een soort van concurrent van Purpose Day zijn. Want wij hebben ook 4 keer per jaar tof events voor ongeveer dezelfde doelgroep.
Ach.
En nee, maar dat vind ik juist tof om hun ook hier in de podcast neer te zetten. Van We're on the same mission. Ja. En laten we het woord nog groter verkondigen. Dus we hadden het over hoe de Spacebus op ons podium kan komen te staan. En dan gaan we ook kijken hoe jij als spreker op Purpose Day kan komen te staan.
Ja. Nou, dankjewel. Nou ja, super en leuk dat ik hier mocht zijn. En dat jullie het ook zo'n mooi programma vinden. Want dat is het echt.
Ja.
Dankjewel.
Heb jij nog een slotvraag, Julia? In al je enthousiasme? Of ben je helemaal verzadigd?
Ja, nee, ik ben gewoon heel enthousiast. En wat we in het vorige gesprek ook al zeiden, gewoon een aantal aanknopingspunten ook om te kijken hoe we de Spacebus voor het bedrijfsleven kunnen gaan inzetten. Ja. Het lijkt me super gaaf.
Ja. Echt op naar die 7 space buses.
Ja, dankjewel.
Dus
ja.
Thanks dat je hier in de uitzending was. Ja. En jij als kijker, want je hebt natuurlijk gekeken welke SDG naast het hoofd van Janine staat. En dat is nummertje 4. Of bedankt voor het luisteren op Spotify, je favoriete podcast app. Denk er ook aan om eventjes te subscriben, te abonneren. Want dan krijg je elke dinsdagochtend een ping, een push notificatie. En dan weet je, yes, mijn dinsdag begint goed. Want er staat een nieuwe aflevering van de Duurzame Podcast voor me klaar. En wil je iets met ons delen, staan wij heel erg voor open. Stellen we een enorme prijs. Mail ons even op welkom@deduurzamepodcast.nl. Welkom@deduurzamepodcast.nl. Thanks voor het luisteren en tot volgende week.
Wij zijn Senso, de duurzame adviseurs van Zakelijk Nederland. Vanuit bevlogenheid kijken we altijd naar de beste manier om verduurzaming te realiseren. We adviseren, maar kunnen onze adviezen ook uitvoeren. Van duurzaam advies tot laadpaal, wij zijn jouw partner voor verduurzaming. Wil je aan de slag? Kijk dan op senso.nl.